IT bros, we clip podcasts by Rain and Sander, bringing the news on identity, security in the modern workplace.
Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 12 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Wij houden het ook gewoon echt vol, hè?
Ja.
Echt bizar.
Ja, gewoon door.
Met ook deze week weer Windows Insider nieuws en ander IT nieuws. Een informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en een reisproductiviteitstip.
Yes. En als je deze mededeling hoort, dan luister je naar de zogenaamde uncut versie van deze podcast. Want we waren een beetje laat met opnemen en we hadden nog geen tijd gehad om te gaan knippen en plakken in onze uitzending. Dus luister je naar alles, inclusief de bloopers, totdat we tijd hebben gehad om dat te fixen. En dan hoor je dit niet meer.
Hey Ray, laten we deze week beginnen met de Windows Insiders in deze pre-MVP Summit.
Ja,
aflevering.
Inderdaad. Nou ja, de Windows Insiders hebben weer een productieve week gehad, want er kwamen builds uit in het Canary Channel, in de Canary Channels moet ik zeggen, het Developer Channel, het Beta Channel en het Release Preview Channel. Dus het was een productieve week.
Oké, okay, en waar wil je beginnen?
Nou, laat ik gewoon beginnen met de Canary Channels.
Oké. Okay.
En dan zou je misschien wel denken van, channels? Ja, ja, weet je nog? Ze hebben tegenwoordig twee versies van Windows naast elkaar.
Oké. Okay.
De standaard build, zeg maar, om even zo te zeggen.
Ja.
En de new ARM build. Zal ik hem maar
ja,
noemen.
Precies. Dus de H1, dat is die specifieke Snapdragon X2 Elite.
Precies.
Focused, tenminste nu dan, hè. Insider builds. En we hebben inderdaad gewoon de H2-versies, waar de meeste van ons nu inderdaad op zitten.
Inderdaad. Nou ja, goed. Laat ik daarmee beginnen. Dat is build nummer 28.020.1737 van 13 maart.
Okay.
En daar zijn ze bezig met het verfijnen van de pen-settings-pagina. Weet je wel, als je een pen gebruikt bij je laptop?
Nee, maar ga door.
In ieder geval, als je een Surface Pen hebt, dan zit er een knop op. En die knop die kan je tegenwoordig configureren als same as Copilot key.
Hmm.
Zodat die knop de Copilot app voor je opstart. Of in ieder geval hetzelfde reageert als de Copilot knop op je PC.
Als je die hebt.
Ja. Verder kwam er nog een separate build uit met eindnummer 1738. En dat was een build zonder nieuwe functies van 18 maart.
Ja.
En die was gewoon bedoeld om de servicing pipeline te testen.
Oké, okay, dat heeft dus niks te maken met dat de vorige Canary build op een vrijdag de 13e is gereleased.
Nee.
Oké. Okay. Ik maak me daar dan af en toe wel eens zorgen over. Dat je inderdaad gewoon ineens weer een slechte Canary build hebt. En dat je er ook niet vanaf kan updaten. En dat je dan zo, ja, wat is dit dan weer? Je hebt hier de hele tijd blauwe, zwarte schermen en zo. Oh wel, gelukkig niet.
Deze keer niet. Nou, en dan heb je nog het andere Canary Channel, het 26H1 Channel. Dat is build nummer 29550.1000. En ja, ja, goed, wat je daarin ziet is dat ze eigenlijk een soort van inhaalslag doen ten opzichte van de rest. Dus de emoji set 16.0 is erin gekomen. Pen en tilt voor de camera's is erin gekomen. Voor de power settings worden nu een aantal generieke settings op alle energieplannen tegelijkertijd uitgevoerd. En dan gaat het over je display, je slaapstand, hibernation knop en de zogenaamde klapacties. Zoals je je scherm dichtklapt.
Ja.
En hebben ze spraaktypen, speech-to-text, mogelijk gemaakt voor het wijzigen van bestandsnamen.
Yep.
En ze waren ook nog bezig met wat nearby sharing verbeteringen. En ook die zitten nu in dit Canary Channel.
Oké. Okay. Weet jij nog dat ik je laatst vroeg wat jouw favoriete emoji was in emoji 16?
Ja.
Ik wil mijn antwoord wijzigen. Want ik had hiervoor ook zoiets van, ja, weet je, vind die splatter vind ik gewoon echt vet. Maar ja, ik gebruik gewoon heel veel nu de emoji van de persoon met wallen onder zijn ogen. zo blij dat hij erin zit. En nu dus ook in de Canary Channel build van Windows voor die specifieke Snapdragon X2 Elite.
Nou, die ga ik nodig hebben nadat ik terug ben uit Redmond volgende week.
Ja.
Oké.
Okay. Hey, dan zag ik op vrijdag de 13e ook nog beelds op de, ook nog beelds in de developer en beta channels.
Ja, want daar kwamen beeld nummer 26.300.8068 uit in de developer channel en 26.220.8062 in het beta channel. Die bevatten eigenlijk, zoals de afgelopen weken, nog steeds allebei precies dezelfde features.
Ja.
Dus in dit geval best wel een aantal leuke features trouwens, want ze hebben wat ze heet policy-based removal toegevoegd aan Windows. En dat maakt het dus mogelijk voor IT-beheerders om met een policy bepaalde MSIX-apps, of in ieder geval Microsoft Store packages, te laten verwijderen van je installatie. Dus ja, dat is best wel, denk ik, een veelgevraagde feature van een aantal beheerders om bepaalde apps weg te laten bij de installatie. En dat kun je dus nu doen vanuit een policy.
Ja, en in het teken van inclusiviteit bedoelen we met IT-beheerders natuurlijk ook werkplekbeheerders en thuisbeheerders.
Ja, inderdaad. Verder hebben ze wat wijzigingen aangebracht aan de Windows setup. Je kan nu de device naam, op de device naampagina kan je een aangepaste naam kiezen voor de gebruikersmap. En dat kan alleen maar tijdens de setup.
Oh.
Dus dat is ook wel een, ik vind dat een leuke. Er wordt blijkbaar wel geluisterd naar de feedback die ze hebben gekregen. Daarnaast is er nog wat veranderd in de Windows Driver Policy, want die dwingt voortaan een nieuw beleid af, waarbij het vertrouwen in cross-signed drivers verdwijnt.
Hè?
Dus alleen de drivers die zijn gecertificeerd via het, is het WHCP? Ik ben even kwijt waar het
Windows Hardware Certification Program.
Inderdaad, die blijven standaard vertrouwd en die andere dus niet meer.
Ja, en dan, maar dat vind ik best wel schrikken, want dat zou best wel eens tot problemen kunnen leiden. Geen zorgen, deze functie die staat dus standaard eerst in de audit mode voor minimaal 100 uur of 3 herstarts.
Oké, ja, true.
Ja, hoe vaak herstart jij je Windows machine, zeg maar je daily driver?
Eigenlijk iedere dag.
Wat?
Ik zet hem al uit aan het einde van de dag, ja. Ik heb op een gegeven moment zoveel gedoe gehad met PC's die het de volgende dag niet meer wilden doen of raar begonnen te doen. Of wanneer ze aan updates toe zijn, zich beginnen te misdragen. Dat ik zoiets had van, weet je wat, einde van de dag gewoon laptop uit. Het scheelt ook stroomverbruik. En dan heb ik de volgende dag minder shizzle.
Ik ben echt zo blij met mijn oude vertrouwde Surface laptop. Ik klap dat ding dicht, ik klap dat ding open. Ik heb echt... Ja, nu moet ik het ook afkloppen natuurlijk. Ik heb echt nooit last.
Oké, nou ja, goed. Ik ga maar niet beginnen over mijn MacBook, want die gaat inderdaad niet uit aan de einde van de dag.
Ja, oké. Gaan we zo beginnen. Oké. Maar bewijst dus eigenlijk dat als je als een fabrikant eigenaar is van de hardware en de software stack, dat dit soort dingen dus wel mogelijk zijn.
Ja, absoluut.
Want jouw daily driver is van Lenovo, geloof ik.
Ik heb hier... Nee, op mijn bureau staat zo'n Intel NUC.
Oké. Okay.
En dat is eigenlijk mijn daily driver. Die gaat altijd uit aan het einde van de dag.
Ja, maar dat is ook niet een laptop natuurlijk. Nee. Dus dat snap ik ook wel, ja.
Die Lenovo, moet ik zeggen, daar ben ik wat minder stringent mee. Die gaat inderdaad niet altijd uit.
Oké. Okay.
En die blijft het ook best wel goed doen. Dus, kudos voor Windows in dit geval, toch wel.
Yes.
Nou, verder nog in de developer channel en beta channel zijn ze bezig met point-in-time restore. Lokale beheerders zien bij het starten van de point-in-time restore een settings dialog. Die zit achter user account control met een lijst van beschikbare restore punten. En het Windows Recovery Environment herstelscherm toont nu aanbevelingen om te verbinden met stroom en het OS versienummer. Dus hij laat je zien, sluit aan op stroom en laat je ook het OS-versienummer zien in een vierdelig formaat, zodat je weet waar je naartoe gaat restoren.
All right. Hey, en, nou, en met lokale beheerders bedoel jij natuurlijk ook?
Ook thuisbeheerders.
Precies.
Deze vond ik trouwens ook nog wel erg grappig. Ze hebben de drag tray.
Ja.
hebben ze veranderd van naam naar de Drop Tray.
En ik vraag me toch af waarom Amerikanen tot zo'n keuze kunnen komen. Oh nee, niet! Ja. Ja, welke associaties zouden sommige mensen kunnen hebben met het woord drag?
Ja, ja precies. Oké. Okay. Nou, dan als laatste dan voor de channel hebben ze de pen settings ook aangepast, zodat je ook nu kan zeggen voor je pen setting, same as Copilot key.
Nice. Hey, en dan zag ik ook dat er een release preview channel build is uitgekomen.
Ja.
Dat zijn builds 2600.8106 en builds 2600.8106 op 12 maart. En dat vind ik interessant, want de release preview channel heeft dus een hogere beeld dan de beta-channel.
Ja, dat is wel bijzonder. Oké. Ja, achter de punt.
Ja, achter de punt. Ja. Ja. Ja, maar achter de punt, daar zijn we nu al zo lang aan gewend. Weet je, het is niet meer dat we Windows NT 4, Suspec 6, beeld...
True.
Wat was dat, beeld 186 of zo?
Ja, nee, maar goed. Laten we even kijken wat ermee is gebeurd. Hier zie je dus dat ze zich aan het voorbereiden zijn op Patch Tuesday voor komende maand.
Ja, ja, want dus dit zijn alle wijzigingen die je krijgt in Windows. Met uitzondering van de informatiebeveiligingsupdates.
Ja, precies. En wat ze dus hierin gaan doen, onder andere de narrator wordt onderhanden genomen. Dus die krijgt een uitgebreidere afbeeldingbeschrijving als je beschikt over een Copilot Plus PC.
Ah ja, dat zagen we natuurlijk al eerder in de preview builds.
Precies. Yep. Verder kan je Smart App Control kan je nu in- en uitschakelen zonder dat je het OS opnieuw installeert.
Oké, en wat was Smart App Control ook weer?
Dat is dat hij een controle doet of je applicatie die je wil gaan installeren of wil opstarten nog vertrouwd wordt.
Oké. Okay.
Dus en dan wordt dus dat door Windows geblokkeerd nog voordat de applicatie kwaad kan aanrichten. Nou, verder hebben ze een verbeterde About-pagina met de overzichtelijke apparaatspecificaties en de vernieuwde device-infokaart op de Settings Home page. De displays, dat is ook nog wel, mooi. Nu kunnen verversingsfrequenties van boven de 1000 hertz worden gerapporteerd, hè? En dat is bij gebruik van een native USB 4 monitorverbinding.
Ah.
Als jij super fancy hardware gebruikt.
Dat is een 1000 hertz scherm, dat is wel inderdaad super fancy.
Ja, inderdaad. Ah, en we hadden het vorige week nog over het deblokkeren van gedownloade bestanden voor preview. Nou, daar hebben ze wat verbeteringen aangebracht en die komen dus nu ook uit in de release preview channel. En de fix voor de witte flits.
Yes, dank u.
Die komt ook in deze beeld.
Ja.
Ja, nou, voor de rest is dat het eigenlijk wel. Ze zeggen ook dat ze verbeterde stabiliteit hebben bereikt in de Windows Recovery Environment bij het uitvoeren van 64-bits applicaties op ARM64 apparaten.
Oké, okay. Nou, lekker boeiend, dat heb ik allemaal niet.
Nee, precies.
Wat ik wel heb, is Entra.
Ja.
En Entra heeft natuurlijk nu generiek beschikbare passkeys.
Ja.
Hoe vet is dat? Gewoon passkey profiles. En dan denk je, dat is best wel vet.
Zeker weten.
Maar het kan vetter.
Absoluut.
Want wat we sinds deze week zien, is dat de Entra passkeys voor Windows Hello in public preview zijn.
Mm-hmm.
En deze feature stelt je dus in staat met een device-bound passkey via de Windows Hello container om phishing-resistant aan te melden bij Entra-beveiligde resources.
Yes.
En wat dus nieuw is, dat dit werkt op apparaten die niet officieel Entra-joined of geregistreerd zijn. En dat maakt hem ideaal voor bring-your-own-device scenario's.
Ja, daar gaan we het over.
Ik zei toch bijna wat ik er echt van vond.
Nou ja, wat ik wel mooi vind, is dat de Windows Hello-container nu gewoon een echte passkey-container wordt.
Ja. Ja.
En ook gewoon echt bruikbaar als passkey container voor alles.
Nou ja, echt een Web8n container.
Ja. En I like the idea.
Yes. Nou, uiteraard, omdat deze technologie gebaseerd is op standaarden. En deze standaarden privacy standaard in zich dragen. Zie je dat authenticatie via biometrie gebeurt. Dus gezicht of vingerafdruk. of een beveiligde pin. De passkey zelf, dus de privésleutel, verlaat het apparaat nooit.
Nee.
En wanneer kan je deze shizzle verwachten? De uitrolstart medio maart 2026.
Ja.
Dus volgende week.
Ja, en maar wat ook nog leuk is, vind ik, is dat hij is volledig opt-in.
Oké. Okay.
Dus jij moet aangeven of jij deze Windows Hello Passkey container wilt toestaan in jouw Entra tenant.
Ah, dus Entra beheerders kunnen deze feature standaard uitlaten.
Yes.
Ah, oké. Okay. Volgens mij hebben we dan de productiviteitstip te pakken voor over 2 weken.
Ja, wie weet. Ja. En ja, uiteraard is Microsoft geen Microsoft als ze zich niet bezighouden met Copilot.
Ach, is het nu al tijd voor het AI-deel van deze podcast?
Nou, nee, nog niet helemaal, maar dit is toch wel een stukje AI. Want ze zijn bezig met de Copilot-app in Windows 11.
Oké. Okay.
En die Copilot-app, ja, dat was, of dat is nu nog een native WinUI-app.
Mm-hmm.
Het was ooit een Progressive Web-app. En het wordt weer een Progressive Web-app.
Oeh, we gaan full circle.
Ja. En die nieuwe web-app die er dus aan zit te komen, of die is er nu,
mm-hmm.
in versie 146.0.3856.63, die nieuwe versie die kan ook nog gebruik maken van de native componenten van je AI-hardware als je beschikt over een Copilot Plus PC.
Ah.
En naar het schijnt is het prestatieverschil minimaal. En dat is wel eens anders geweest bij applicaties die zijn gegaan van WinUI naar WebApp.
Ja, ja.
Dus,
De prestatie niet, maar waarschijnlijk de hardware. Omdat je natuurlijk, ja, waarschijnlijk is de GPU of de NPU die inderdaad meetikt.
Mm-hmm.
Ja, het zou best wel eens kunnen zijn dat dit meer stroom verbruikt.
Geen idee, maar goed, we gaan het zien.
Ja. Dat is sowieso natuurlijk de makken van alles in IT. Weet je, vroeger hadden we een machine met 8 MB. En dan was je echt een hele bink met Windows NT. En nu heb je 8 gig nodig. En dat is niet omdat alle functionaliteit zoveel vetter is geworden. Maar gewoon, ja, we zijn van 32 of 16-bit naar 32-bit naar 64-bit instructiesets gegaan. Ja, alles is gewoon groter.
Groter, ja.
Yeah. Yep.
En de updates die worden ook groter, maar daar hoef je niet per se last van te hebben. Want Microsoft gaat Windows Auto Patch default inschakelen voor alle Intune-beheerde apparaten.
Oeh. Ja, dat is wel even een dingetje voor Intune-beheerders. Want als je gaat kijken naar die hotpatch-versies...
Mm-hmm.
Die hotpatch-versies hebben dus een ander beeldnummer dan Windows zonder hotpatch.
Ja.
Dus als je een deel van je werkplekken wel op hotpatch hebt en een ander deel nog niet of per se niet, dan ga je toch best wel jong leren, denk ik, met Windows beeldnummers.
Dat denk ik ook.
Ja, dus even goed om in de gaten te houden dat je jezelf niet in beide voeten tegelijkertijd schiet als Intune-beheerder.
Dat zeker. Nou, nu hebben we afgelopen week natuurlijk de aankondiging of introductie gehad van de MacBook Neo.
Ja.
En die wordt inmiddels door allerlei partijen onder handen genomen. Dus ook iFixit heeft zijn blik erop losgelaten.
Oeh, en wat zeggen zij?
Het is de best repareerbare MacBook in jaren.
Oeh.
Onder andere makkelijke toetsenbordvervanging en betere dag 1 handleidingen. Dus de do-it-zelfers.
Precies, en wat zij ook zeggen is, als je het vergelijkt met andere MacBooks die nu op de markt zijn, is de batterij in de MacBook Neo geschroefd in plaats van gelijmd.
Ja.
En dat maakt hem dus überhaupt vervangbaar.
Precies. Ja, en verder hebben een aantal reviewers ernaar gekeken en die zeggen van ja, dit is hardware die gewoon absoluut superieur is aan alles wat er voor dit prijsniveau verkrijgbaar is aan Windows laptops. Die MacBook Neo van $600 met zijn A18 Pro chip en 8 gig RAM.
Ja.
En in dat geval nog 256 gig opslag. Ja, dat is gewoon heel prettige hardware met een uitstekend scherm, goede trackpad en zoals de reviewers zeggen, de algehele gebruikerservaring staat ver boven wat een Windows laptop kan bieden in deze prijsklasse.
Ja, ja. Zou jij überhaupt een Windows laptop van €600, dus gewoon MRSP, zou jij dat overwegen?
Niet voor mezelf. Kijk, als ik inderdaad low budget moet gaan, dan zou ik het misschien wel overwegen. Een beetje afhankelijk van de toepassing. Maar ik zou waarschijnlijk, als ik echt low budget moet gaan, zou ik eerder voor een Chromebook gaan dan voor een Windows laptop.
Ik zou me nu zo grote zorgen maken als ik jouw moeder was.
Ik moet je wat verklappen, Sander.
Nee. We zijn nog niet bij de productiviteitstip. Nee. We houden nog even erover.
Oké. En als we dan toch bij Google zijn, dan kunnen we nog even gelijk doorgaan naar Chrome. Want Chrome had nog een omissie in zijn beschikbaarheid. Namelijk, het was er niet voor de ARM64 Linux machines.
Oeh.
En die komt er nu aan in Q2 2026.
En dat is, dus, dan hebben we het over het kalenderjaarkwartaal.
Ja.
Oké.
Dus binnenkort ook voor de ARM64 Linux gebruikers een native Chrome-versie beschikbaar.
En dat zou dus ook kunnen betekenen dat er dus een Edge beschikbaar komt. Met mobile application management en dat soort dingen voor Linux op ARM64.
Inderdaad.
Oeh. Wauw. Het is weer tijd voor de informatiebeveiligingsupdate.
Mm-hmm.
En deze week wil ik het toch eigenlijk eventjes hebben over in ieder geval een kwetsbaarheid waar je even aandacht voor moet besteden. En uiteraard, en niet voor naming en shaming, maar ter lering en de vermaak, een aantal datalekken uit de praktijk.
Oké. What happened?
Nou, gaan we eerst even kijken naar de Telnet D kwetsbaarheid. Die nu sinds deze week bekend is. En dat is een kritieke kwetsbaarheid. En die maakt remote code execution mogelijk zonder authenticatie. Oeh. En dat is kritieke beveiligingsfout in de GNU Inet Utils. Weet je nog waar GNU voor staat, Ray?
Nee.
GNU is not Unix.
Oké. <Okay.
laughs> Blast from the past. Mm-hmm. Maar de Telnet daemon die dus onderdeel is van de GNU Inet Utils, dat is Telnet D, die maakt het mogelijk voor een niet geauthenticeerde aanvaller om op afstand willekeurige code uit te voeren als root.
Ja.
Nou, mag jij één keer raden wat de CVSS-score daarvan is?
9.8, hè?
Ja, nou precies. Ja, het is net geen 10 uit 10. Het is nog net geen open. Gelukkig ook maar, want ik denk dat er heel veel machines nog steeds, vandaag gewoon nog steeds, hè? Nog steeds met Telnet gewoon naar het internet toe openstaan.
Ja, precies.
En ja, dat is tricky, want de line mode SLC sub-option handler, die kan je tot een buffer overflow werken. En dan kun je inderdaad je eigen code uitvoeren. Want ja, de cloud is gewoon iemand anders op computer, mensen.
Ja, precies. Ja, en het ergste nog van dit verhaal is dat het is nog niet gepatcht.
Nee.
Alle versies van Telnet D tot en met versie 2.7 zijn kwetsbaar. En de patch wordt verwacht voor 1 april.
Ik vind het nu al een goede grap.
Dat kan je wel stellen, ja.
De aanbeveling is dan natuurlijk om Telnet D uit te schakelen indien je het niet nodig hebt. Of port 23, wat Telnet D gebruikt, op netwerkniveau uit te schakelen. En Telnet toegang op je interne netwerk zoveel mogelijk te isoleren.
Ja.
Ik zou niet weten waarom je op elke werkplek in je organisatie zou moeten kunnen telnetten naar elke Linux-host in je omgeving. Dus als je de mogelijkheid hebt om lekker te filteren en te isoleren op netwerkniveau, is dit je kans.
Let's do that.
Yes. Nou, als we het hebben over kansen, en ja, dat is toch eigenlijk altijd hoe ik naar datalekken kijk, dan zie ik enorme grote kansen om te leren uit de Striker cyberaanval.
Ja, deze is echt wel weer eentje. Ja, misschien wel de moeder aller Intune hacks.
Ja, het is de blinde vlek die nog gewoon onbesproken is gebleven.
Ja.
Het mooie is, daar begin ik dan maar gelijk mee. Als je security defaults gebruikt in Entra, dan kan dit niet.
Oké. Okay.
Dan zijn er sowieso al een aantal dingen die niet kunnen. De device code flow is op een gegeven moment gebruikt. de Intune administrator die geen MFA had. Dat is precies wat Security Defaults al voor je doet.
Ja, precies.
Dus als je nog heel veel met Conditional Access aan het stoeien bent, maar je hebt zoiets van, nou, ja, misschien moet ik toch gewoon eventjes naar Security Defaults voor de zekerheid. Ja, het zou deze week een goede mogelijkheid kunnen zijn.
Mm-hmm.
Want ja, de Iraans gelinkte hackgroep Handela, die veegde meer dan 200.000 apparaten schoon bij medisch apparatenfabrikant Stryker.
Ja.
En die systemen stonden in de 79 landen. En Handela claimde 50 terabyte aan data te hebben gestolen en legde daarmee 56.000 medewerkers lam. Ja, digitaal dan, hè?
Mm-hmm.
En ze gebruikten helemaal geen geavanceerde malware. Ze logden in op het Microsoft Intune beheerconsole met gestolen beheer, met de gestolen beheeraanmeldgegevens en drukte op de remote wipe knop. Oh, sorry, drukte op de remote wipe knop.
Ja, oh. Zo.
Woesh. Oh, yes. Nou, dit is zeker zo'n scenario waar BYOD als bring your own disaster kan worden geïnterpreteerd. Want BYOD vergrootte de schade. Persoonlijke foto's, bank apps, two-factor authenticator apps van medewerkers, alles werd meegewist.
Zo.
Nou, wat doet Stryker dan? Nou, Stryker die biedt het LiveNet ECG systeem. Dat wordt gebruikt door ambulancediensten, noodgevallen met hartinfarcten, hartstilstanden, dat soort dingen. En dat systeem viel dus uit.
Oké. Okay.
En in de staat Maryland in de VS zijn ze daarna dus ook omgeschakeld naar radiooverleg, is bekend.
Back to basics.
Yes. Kern van het probleem, als jij nu je Intune Administrator Rule nog niet achter phishing resistant multifactor authentication hebt gestopt, doe dat.
Ja, inderdaad.
En als je ook nog niet bezig bent geweest met bewaartermijnen, of in ieder geval niet serieus, trek dan de les uit het Odido datalek, want ja, het is nu toch echt wel duidelijk. Door onderzoek van RTL Nieuws onder andere, dat de gelekte klantgegevens in het Odido datalek gegevens van mensen bevatten die al 5 jaar geen klant meer waren.
Ja.
En Odido zegt, ja, wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar.
Ja.
Dus niet helemaal. En daar komt dan bovenop dat tienduizenden oud-klanten dus onvolledig of helemaal niet eens geïnformeerd zijn over welke gegevens van hen zijn gestolen. En volgens mij zei jij vorige week ook al zoiets.
Ja, ik zou niet eens zeggen 10.000 oud-klanten ook. Heel veel huidige klanten zijn gewoon niet goed geïnformeerd over welke informatie er van ze gelekt is.
Oké, okay, nou, kunnen we dan Odido het voordeel van de twijfel geven dat ze dat niet hebben kunnen doen? Of denk jij dat er wat meer kwade opzet in het spel is?
Ik vind dat Odido gewoon te weinig doet. Ik heb het, voor mijn gevoel is Odido de inspanning naar aanleiding van dit datalek aan het minimaliseren. Dus ze hebben één keer een mail de deur uitgedaan waarin ze zeggen van, we zijn gehackt en we denken dat de volgende informatie van jou gestolen is. En daarna hebben we nooit meer wat gehoord. Terwijl we zijn nu, geloof ik, 4 weken verder. Alle data is op straat komen te liggen.
Mm-hmm.
Dus iedereen met 0,0 IT-kennis kan die complete database downloaden. Iedereen kan dus zien welke informatie er gelekt is, welke informatie er gestolen is, van wie die gestolen is. Odido weet al lang wie ze daarvan wel en niet hebben geïnformeerd en welke informatie ze daarvan hebben toegestuurd. Maar ze verzuimen je te updaten over wat er daadwerkelijk van jou gelekt is, zodat je daar de juiste maatregelen op kan nemen. En dat neem ik ze kwalijk.
Oké. Okay.
Ik vind dat Odido hier gewoon in gebreken is gebleven.
In de communicatie?
Ja.
Oké. Okay. Want qua bewaartermijn zegt Odido, ja, we hebben een ruime interpretatie van de bewaartermijn gehanteerd. We hanteren 2 jaar nadat alle wederzijdse verplichtingen zijn afgehandeld.
Ja. Yeah.
Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat het een oud klant is waarvan de telefoonlijn is gecanceld, maar dat er nog een betaalachterstand was en dat dat pas bijvoorbeeld 3 jaar later compleet voldaan is.
Geloof jij het?
En we gaan door met het volgende nieuws.
Oké. Okay.
Want Microsoft adviseert programmeurs om voorzichtig te zijn met het openen van repositories van recruiters.
Ja.
Dit is een ik heb een aantal weken geleden al gehoord van deze aanvalsmethode. Maar wat we zien is dat al sinds 2022, dat Microsoft ziet al dat softwareontwikkelaars door nep-recruiters worden benaderd en verleid om malafide NPM-packages van GitHub, GitLab of Bitbucket te klonen en uit te voeren.
Mm-hmm.
En bij recente aanvallen wordt zelfs gebruik gemaakt van Visual Studio Code workflows. Dus zodra het potentiële slachtoffer de repository vertrouwt, installeert Visual Studio Code automatisch een backdoor. Ja, en daarmee stelen die aanvallers dan API-tokens, cloud-aanmeldgegevens, signing keys, crypto wallets, wachtwoordmanagergegevens, allemaal dat soort dingen.
Okay.
Dus mocht jij softwareontwikkelaar zijn, part-time, full-time, dan zegt Microsoft, gebruik een geïsoleerde VM voor externe programmeertests, controleer repositories grondig en behandel paste en run commando's als risicovol.
Yes, dat lijkt me geen overbodige luxe.
Yes. Nou, vervolgens hebben we natuurlijk ook nog dat er aanvallers zijn die clickfix gebruiken.
Mm-hmm.
Dat gaat dan over consent die je niet hoeft te geven omdat het een vertrouwde applicatie is. Maar eigenlijk wordt die vertrouwde applicatie van Microsoft, de first party apps, they were first to the party, worden misbruikt om bij jouw gegevens te stelen. En via een clickfix aanval op donderdag 12 maart stilden criminelen ruim 800 gig aan gegevens, 600.000 bestanden, van de gemeente Epe.
Zo.
Waaronder persoonsgegevens zoals namen en adressen.
Ja, en dit deden ze door een kwaadaardig PowerShell-commando te laten uitvoeren.
Ja, vermomd als CAPTCHA-verificatie. Klopt.
Ja. Dan zie je ook weer van, ja, die bestanden stonden onversleuteld op een interne netwerkschijf. Ja.
Ja.
En de gemeente heeft de mea culpa gezegd en dit aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
Yes. En ja, de burgemeester, Tom Hoorn, die geeft eraan van, ja, deze specifieke aanval was slim en nieuw.
Hmm.
Maar ja, de clickfix aanvallen die lopen al meer dan 2 jaar. Dus is dat inderdaad zo?
En is het zo slim?
Ja,
ik moet nu denken aan Louis van Gaal. Ben jij zo slim of ben ik zo dom? Hè?
Ja, ik vind dat lastig, Ray. Security awareness is gewoon heel lastig in organisaties op niveau te brengen en op niveau te houden.
Ja, maar dan om dan te roepen van dit was zo slim dat wij hierin zijn getuind. Ja, nee. We hebben het gewoon niet goed genoeg aangepakt. Je kan ook gewoon je hand in eigen boezem steken. En dat wordt hier een beetje met de mantel der liefde bedekt. Hè?
Yes. Nou, en net als bij Odido worden getroffen inwoners per brief geïnformeerd. Of in ieder geval worden ze geïnformeerd, in dit geval per brief. Zodra duidelijk is welke gegevens precies zijn gestolen.
Ja.
Hé, hey, dat doen ze dan toch beter.
Inderdaad.
Gaan we één stapje hoger, dan zien we dat ook de IT-dienst van de Nederlandse overheid, de GIO, door criminelen is gecompromitteerd.
Mm-hmm.
De omvang is onduidelijk door slechte logging, helaas. Maar de justitiële ICT-organisatie, GIO, die beheert de IT, onder andere van het ministerie van Justitie, de autoriteit persoonsgegevens en de dienst justitiële inrichtingen. En zij werden vorig jaar zomer gecompromitteerd via een lek in Citrix Netscaler.
Mm-hmm.
En dit is dus waarom wij telkens dat soort kwetsbaarheden in de podcast behandelen.
Inderdaad.
Kwetsbaarheden in actieve netwerkcomponenten zijn gewoon de voorkeurs kwetsbaarheden voor kwaadwillenden. Nou, door een configuratiefout stond de interne firewall in feite uitgeschakeld. Dan hebben we het dus over any rules. Nou,
mm-hmm.
Welke organisatie heeft ze niet?
Ja,
ja, moeten we nog een keer naar kijken, maar ja, we hebben nu geen tijd.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn precies die dingen die je gaat nekken.
Ja.
En ik heb volgens mij van de week zei ik nog tegen iemand van ja, alles wat we in IT als tijdelijk neerzetten, op de een of andere manier blijkt dat altijd een van de meest permanente dingen te worden in een netwerkimplementatie. Ja,
precies, en dan vooral kritisch en niet zomaar uit te schakelen. En, we weten niet wat er gebeurt als je het uitzet, dus we laten het maar aanstaan.
Ja, we vinden het zo lastig dat mensen dan, als ze een maand niet naar kantoor komen, dat ze dan krijgen van ja, de vertrouwensrelatie met het Active Directory domein is verloren. Dus weet je wat, we zetten het periodieke secure channel wachtwoord change, die zetten we uit. 12 jaar geleden. Ja. Er staat gewoon vandaag de dag gewoon nog steeds uit, bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Dat soort dingen.
Precies.
Ja, nou, nu is het niet zo dat de overheid claimt, deze specifieke aanval was slim en nieuw. Nee, dit was gewoon Citrix Netscaler. En bronnen melden aan Argos, dat werd geadviseerd om de systemen offline te halen, zoals het OM heeft gedaan. En Gio weigerde dit, onder andere omdat anders het monitoren van elektrische enkelbanden in gevaar zou komen.
Dus, ja, operationeel risico.
Yes. En minister Van Wil die kan nog eventjes aan de bak, denk ik. Want hij heeft eerder ten onrechte gesteld dat er geen signaal was gekomen van mogelijk misbruik.
Mm.
Als je het niet logt, heb je inderdaad ook geen signaal. Dat klopt.
Ja. Ja, goed, het is wel iets, hoor, maar goed.
Yes, we hadden het net al eventjes over repositories van recruiters richting softwareontwikkelaars. Maar ook andere mensen in andere rollen die solliciteren op functies blijven niet helemaal buiten schot. Nee. Want wat we zien is dat een Russisch-talige cybercrimineel zich richt op HR-medewerkers met nep-cv's die bij het openen beveiligingssoftware uitschakelen en gegevens stelen.
Dus aan de ene kant heb je de sollicitant die gevaar loopt. En aan de andere kant is het de HR-medewerker die gevaar loopt.
De HR-recruiter, yes. En deze aanval maakt gebruik van een bestand om een bekende clouddienst dat eruit ziet als een gewone sollicitatie, maar op de achtergrond uiteraard een reeks schadelijke acties uitvoert. En de onderzoekers van Ariaka documenteerden de techniek. En wat het doet, is dat de malware eerst allerlei informatiebeveiligingstools uitschakelt, voordat gegevens worden geëxfiltreerd.
Ja, en dan heb je een nieuw datalek te pakken.
Yes! Van, weet je wel, HR-gegevens, weet je wel, hoe belangrijk kan het zijn? Ja. Hey Ray, ik zie 3 evenementen op de kalender staan voor de komende 2 weken.
Ja, dat was ook redelijk voor de hand liggend, want volgende week zijn zijn een heleboel MVP's richting Redmond of zitten achter hun monitor gekluisterd om wellicht virtueel onderdelen te volgen van de MVP Summit.
Ja, nou gaat dat in Nederland niet een handjevol, maar een aantal handjevol mensen. meestal wel inderdaad de sprekers op dit soort evenementen. Maar bij Microsoft hebben ze gewoon een AI-tour. En die gaat op donderdag 26 maart naar de Brussels Expo in, je raadt het niet, Brussel in België. En dat is een 1-dags gratis evenement waarin je kunt leren om een frontierleider te worden. Dus het gaat allemaal over Copilot en Artificial Intelligence. En je krijgt de expert insights van het Microsoft leiderschapsteam en andere innovatoren, zodat je daadwerkelijke verandering in je organisatie met AI kunt doorvoeren, mocht je dat willen.
Yes. Nou goed, en dan na volgende week, dan gaan we natuurlijk uiteraard weer los. Niet gelijk vanaf maandag, want dan moeten we eerst nog even bijkomen van onze jetlag.
Je mist de tweede nu?
Ach, inderdaad. Want op vrijdag 27 maart is er toch nog een meetup van de Dutch Data Security and Compliance Meetup.
Yes.
En die is er op vrijdagmiddag vanaf 1 uur tot 5 uur 's middags bij Rubicon in Leusden. Waar we uiteraard eerst een introductie krijgen van de Rubicon Cloud Advisor. En daarna gaat Jasper Oosterveld vertellen over With Great Power Comes Great Labeling. Namelijk sensitivity labels in de praktijk.
Yes.
En Jeroen Beidevier komt vertellen over je omgeving op orde voor veilig en optimaal Copilot gebruik.
Oh, en toch doe je het. Ja, precies. Ik wou net zeggen. Sorry, voor Copilot gebruik. Ja. Juist. En dit is dus een evenement over Purview, zonder dat ze je vertellen dat het een evenement is over Purview.
Inderdaad.
Ja, super gaaf. En dan op woensdag 1 april organiseert de Workplace Ninja User Group Nederland bij Unica ICT Solutions in Hoevelaken hun tweede meetup van het jaar, waarbij Jorik Polhuis presenteert over Copilot als reality check, wanneer AI je project niet spaart. En Arno van Dijk presenteert over how to protect your tokens with Intune and conditional access. En daarna is er uiteraard allerlei mogelijkheden om te netwerken. Vanaf 3:30 middags tot 9:00 avonds. Nou, laat ik de productiviteitstip dan nog maar een keer vooraf laten gaan met de mededeling dat wij volgende week naar de MVP Summit gaan bij Microsoft Campus.
Ja, en dan ben je altijd op zoek naar een manier om je bagage zo efficiënt mogelijk in te pakken. En daar zag ik een tip voorbij komen.
Blijkbaar heb jij een uitdaging met overpacking.
Nou, dat valt wel mee, maar ik probeer wel altijd te zorgen dat het zo efficiënt mogelijk is ingepakt, zodat mijn koffer niet over bepaalde grenzen heen gaat qua omvang.
Oké, dus je doet je onderbroeken en sokken doe je in je schoenen en dat soort dingen?
Ja,
je roert je kleding op.
Ja, precies. En ik maakte ook wel een tijdje gebruik van packs. Weet je, van die pots waar je dan je bagage in frommelt. En dan heb je van die ritssluitingjes en dan wordt het allemaal zo klein mogelijk. Okay. Maar nu zag ik laatst iets nieuws voorbij komen waarvan ik dacht van dit wil ik wel hebben. Het heeft een wat lastig te uitspreken naam qua merk. Namelijk, in ieder geval, het is een soort van stofzuiger die je koppelt aan een zak en dan zuig je die zak leeg. Nadat je je kleding erin hebt gestopt natuurlijk.
Oh. Oké, ja.
En ik heb dan een setje aangeschaft van wat vakbeurt.
Ja.
Vacuumbeurt, maar dan vakbeurt.
Ja, ja.
En,
Ja,
en dan krijg je dus een hele set met van die plastic zakken. Hele stevige plastic zakken met van die vacuumstrips erop die je dan kan dichtstrippen. Mm-hmm. En als je dat hebt dichtgestript, daarna dan zet je een soort van mini stofzuigertje erop. Dat is een heel leuk klein dingetje, echt.
Ja.
Heel apart klein dingetje wat je erop laat op je USB-C connector. En dan zuigt hij die zak helemaal leeg zo. En dan wordt het een hard pakketje waar je kleding dus echt...
Ja, nee, ik ben bekend met het principe.
Oké. Goed. Maar dan heb je in ieder geval heel efficiënt je kleding. Oké. Verpakt.
Ik ben heel blij dat we in dit segment niet hoeven te knippen plakken.
Oké. Maar goed, dat is mijn productiviteitstip voor deze week. De vakbeurt. Besteld bij een van de grote online stores om snel en makkelijk je bagage mee te kunnen nemen. Zo efficiënt mogelijk. Trouwens, dit is ook wel handig voor je vuile kleding. Want dan heb je dus zo'n hele grote zak waar je al je vuile was in stopt. En als je dan dus klaar bent om te vertrekken, dan zet je die stofzuiger erop en dan hou je echt je vuile kleding in een minimaal pakketje over in je koffer, zonder dat heel veel ruimte inneemt.
Oké.
Dat was toch altijd wel een dingetje bij mij.
Ja, maar we raden denk ik niet aan om dat te doen met kleding waarin je nog net recent hebt lopen zweten of natte handdoeken, dat soort dingen, denk ik.
Als je het bij elkaar doet in één zakje, al die natte spullen, zodat je thuis snel kan in de was kan gooien, is dat misschien ook wel een optie. Je krijgt trouwens die zakjes ook in een aantal zakken, moet ik zeggen, in een aantal verschillende maten, van relatief klein tot heel groot.
Ja.
Dus zeker, zeg maar, als je dan wat van die natte spullen hebt, zou ik zeggen, van stop ze bij elkaar in zo'n klein zakje, zuig een vacuüm. En dan weet je zeker dat die natte spullen in ieder geval geen andere spullen nat gaan maken.
Ja, en ter compensatie heb jij natuurlijk alleen maar kleine zakken gekocht.
Ik heb een mix of bags. Hè? Maar goed, wij gaan vertrekken binnenkort. Daarom hebben we nu ook geen tijd om dit helemaal te gaan kopiëren of knippen en plakken en te gaan fine-tunen. Jullie horen nu nog de uncut versie van deze podcast. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 12 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
En dankjewel voor het luisteren.
Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify of Apple Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. En heb je tips? Heb je opmerkingen? Heb je vragen? Laat dan van je horen via LinkedIn of via Blue Sky. En op allebei is dat itbros.nl.